Hij keek weer voor zich en wat hij daar zag drong niet goed tot hem door. Hij dacht er niet eens bij na. De weg voor hem werd versperd door een gladde groene wal van een meter of drie. Midden in die graswal was een poort die open stond. Midden in de doorgang stond een lange man, gekleed in een mantel die tot op zijn blote voeten viel en die de kleur had van herfstbladeren. Hij leunde op een rechte staf. Zijn baard hing bijna tot op zijn knieën. Dat zag Shasta allemaal in een flits. Toen keek hij weer achterom. De leeuw had nu bijna winnen te pakken. Hij hapte naar haar benen. Haar gezicht zat vol schuimvlokken en in haar wijd opengesperde ogen was geen hoop meer. Ho! Brulde Shasta in Bri's oor. We moeten terug! We moeten helpen! Later zei Bri altijd dat hij daar niets van gehoord had of het niet had verstaan. En omdat hij doorgaans een heel eerlijk paard was, zullen we dat moeten geloven. Shasta liet zijn voeten uit de stijgbeugels glijden, gooide zijn benen naar de linkerkant, aarzelde één afschuwelijk ogenblik en sprong. Hij deed zich verschrikkelijk pijn en kon haast geen adem meer krijgen. Maar voordat hij voelde hoeveel pijn het deed, was hij al strompelend op weg om Arabis te helpen. Zoiets had hij nog nooit eerder in zijn leven gedaan en hij wist nauwelijks waarom hij het nu deed. Een van de afschuwelijkste geluiden die er bestaan, de schreeuw van een paard, kwam over Winners lippen. Arabis zat diep over Winners hals gebogen en het leek of ze probeerde haar zwaar te trekken. En nu waren ze alle drie tegelijk, Arabis, Winnen en de leeuw bij Shasta. Vlak voordat ze bij hem waren, kwam de leeuw overeind op zijn achterpoten, groter dan je van een leeuw zou hebben verwacht, en klauwde naar Arabis met zijn rechtervoorpoot. Shasta zag al die verschrikkelijk scherpe nagels uitsteken. Arabis schilde en wankelde in het zadel. De leeuw haalde zijn schouders open. Shasta, half gek van angst, slaagde erin op de leeuw af te wankelen. Hij had geen wapen, zelfs geen stok of een steen. Hij stond daar als een idioot tegen die leeuw te schreeuwen, zoals je tegen een hond zou doen. Kst, hoeplop! Eén ogenblik lang staarde hij recht in de woeste, wijd open muil van het dier. Toen, tot zijn opperste verbazing, hield de leeuw, die nog steeds op zijn achterpoten stond, zich opeens in, draaide zich hals over kop om en rende weg. Shasta was ervan overtuigd dat hij terug zou komen. Hij draaide zich om en rende zo hard hij kon naar de poort in de groene wal, die hem nu voor het eerst binnen schoot. Binnen ging juist struikelend en bijna vallend de poort binnen. Arabis zat nog steeds in het zadel, maar haar rug zat vol bloed. Kom binnen, mijn dochter, kom binnen, hoorde hij de man met de baard en de mantel tegen haar zeggen. En toen, kom binnen, mijn zoon, terwijl Shasta hijgend naar hem toe kwam rennen. Hij hoorde de poort achter zich dichtgaan en de baardige vreemdeling was al bezig Arabis van haar paard af te helpen. Ze stonden op een wijde, volkomen ronde, beschutte plek met een hoge groene graswal eromheen. Voor hem lag een vijver waarin het water roerloos stond en die zo vol was dat het water bijna even hoog stond als de grond. Aan de ene kant van de vijver stond de grootste en prachtigste boom die Shasta ooit had gezien. De hele vijver werd door zijn takken overschaduwd. Aan de overkant van de vijver stond een laag stenen huisje met een dik, eeuwenoud rieten dak erop. Er klonk gemekker en helemaal aan de andere kant van de binnenplaats liepen een paar geiten. De grond was helemaal vlak en begroeid met heel fijn gras.
Bent u, hijgde Shasta, bent u koning Lune van Argenland?
De oude man schudde zijn hoofd. Nee, antwoordde hij met zachte stem. Ik ben de kluizenaar van het grensgebied in het zuiden. Maar nu, mijn zoon, moet je geen tijd meer verknoeien met vragen stellen, maar gehoorzamen. Deze jonkvrouwe is gewond. Jullie paarden kunnen niet meer. Rabadas is op dit ogenblik op zoek naar een plaats waar hij de slingerpijl kan oversteken.
Als je nu wegrent zonder één moment te rusten, kun je nog op tijd komen om koning Lune te waarschuwen. Shasta's hart zonk hem in de schoenen toen hij dat hoorde, want hij had het gevoel dat hij niet meer kon. En van binnen kromp hij in elkaar om de wreedheid en de oneerlijkheid, zo leek het hem althans, van die opdracht. Hij had nog niet geleerd dat als je één goede daad doet, je beloning meestal is dat je er nog een mag doen. Een moeilijkere en nog betere. Maar alles wat hij hardop zei was: waar is de koning dan? De kluizenaar keerde zich om en wees met zijn staf. Kijk, zei hij, daar is nog een poort, recht tegenover die waardoor je bent binnengekomen. Doe die open en ga rechtdoor, altijd maar rechtdoor, of het vlak is of steil, of het effen is of ruig, of het droog is of nat. Door mijn toverkunst weet ik dat je koning Lune recht voor je uitvinden zult. Maar rennen nu, aldoor maar blijven rennen. Shasta knikte en rende naar de noordenpoort en verdween erachter. Toen nam de kluizenaar Aravis, die hij al die tijd met zijn linkerarm ondersteund had, en leidde haar, het als bijna dragen, het huis binnen. Na lange tijd kwam hij weer naar buiten. Zo, vrienden, zei hij tegen de paarden, nu is het jullie beurt. Zonder op antwoord te wachten, en ze waren ook veel te uitgeput om iets te zeggen, deed hij hun de hoofdstellen en zadels af. Toen roskamde hij ze helemaal zo grondig dat de stalknecht in de stallen van een koning het hem niet verbeterd had. Zo, vrienden, zei hij, denk nu verder nergens meer aan en rust maar eens lekker uit. Hier is water en daar is gras. Jullie krijgen zo een emmer warm voer als ik mijn andere vriendinnen de geiten gemolken heb. Heer, zei Winne, die tenslotte haar stem terugvond, blijft de Tarquina leven? Heeft de leeuw haar gedood? Ik versta de kunst om veel dingen te weten die nu gebeuren, antwoordde de kluizenaar met een glimlach. Maar van de toekomst weet ik weinig af. Daarom weet ik niet of er nog één man, vrouw of beest op de hele wereld in leven zal zijn als vanavond de zon ondergaat. Maar heb goede hoop, de jonkvrouwen maakt evenveel kans te blijven leven als ieder ander van haar leeftijd. Toen Aravis weer een beetje bijkwam, merkte ze dat ze op haar buik lag op een laag bed dat ongewoon zacht was in een koele, simpele kamer met muren van kale steen. Ze begreep eerst niet waarom ze op haar buik was gelegd, maar toen ze probeerde zich om te draaien en over haar hele rug de hete brandende pijn voelde, herinnerde ze zich alles weer en snapte ze het. Ze begreep niet wat dat voor heerlijk verend spul was waar haar bed van gemaakt was, want het was een bed van hij. Daar maak je de fijnste matrassen van. En hij was iets wat ze nog nooit gezien had en waarvan ze zelfs nog nooit had gehoord. De deur ging open en de kluizenaar kwam binnen met een grote houten nap in zijn hand. Hij zette hem voorzichtig neer en kwam naar haar toe. Hij vroeg, hoe voel je je, mijn dochter? Mijn rug doet erge pijn, eerwaarde, zei Aravis, maar verder is alles goed met me. Hij ging op zijn knieën naast haar zitten, legde zijn hand op haar voorhoofd en voelde haar pols. Nee, je hebt geen koorts, zei hij. Je zult weer snel beter zijn. Er is geen enkele reden waarom je morgen niet weer op de been zou zijn. Maar drink nu eerst dit maar eens. Hij haalde de houten nap en zette hem aan haar lippen. Aravis trok een vies gezicht toen ze het proefde. Ze kon het niet helpen, want geitenmelk is iets waar je eerst wel even aan moet wennen als je het niet kent. Maar ze had erge dorst en dronk toch alles op. En toen ze klaar was, voelde ze zich een stuk beter. Zo, kind, nu kun je gaan slapen wanneer je maar wilt, zei de kluizenaar. Want je wonden zijn schoongewassen en verbonden. En al doen ze nog pijn, ze zijn niet ernstiger dan als het zweepslagen waren geweest. Het moet een hele vreemde leeuw zijn geweest, want in plaats van je uit het zadel te trekken en zijn tanden in je te zetten, heeft hij alleen zijn klauwen over je rug gehaald. 10 krabbels, wel pijnlijk, maar niet diep of gevaarlijk. Nee, maar, zei Aravis, heb ik geluk gehad, zeg. Kind, zei de kluizenaar, ik heb nu al 109 winters in deze wereld meegemaakt en nog nooit heb ik geluk hebben tegengekomen. Er is iets met dit alles aan de hand wat ik niet begrijp. Maar als we het ooit moeten weten, kun je er gerust op rekenen dat we te weten zullen komen. En Rabadash met zijn 200 ruiters, vroeg Aravis. Nou, ik denk niet dat die hier voorbij zullen komen, zei de kluizenaar. Die zullen nu wel een doorwaadbare plaats hebben gevonden, een flink eind verderop naar het oosten. Vandaar zullen ze rechtstreeks naar Alvaar proberen te rijden. O, die arme Shasta, zei Aravis, moet hij ver? Komt hij er het eerst? Ja, daar heb ik goede hoop op, zei de oude man. Aravis ging weer liggen, deze keer op haar zij, en zei, heb ik lang geslapen? Het lijkt wel alsof het al donker wordt. De kluizenaar stond door het enige raam dat op het noorden uitkeek naar buiten te kijken. Dit is niet de duisternis van de nacht, zei hij na een poosje. Er komen wolken omlaag rollen vanaf de hoogtes van Stormnes. In onze streken komt het slechte weer daar altijd vandaan. We krijgen vannacht dichte mist. De volgende dag voelde Aravis zich, afgezien van haar pijnlijke rug, zo goed dat de kluizenaar na het ontbijt, pap met room, zei dat ze mocht opstaan. En natuurlijk ging ze dadelijk naar buiten om met de paarden te praten. Het was ander weer geworden en die hele groene omsloten plek was als een grote groene kom tot de rand gevuld met zonlicht. Het was er heel vredig, stil en verlaten. Binnen kwam meteen naar Aravis toestappen en gaf haar een paardenkus. Mwah! Maar waar is Pri, zei Aravis toen ze allebei naar elkaars gezondheid en nachtrust gevraagd hadden. Nou, daar ging zij binnen en ze wees met haar neus naar de andere kant van de cirkel. En ik zou wel willen dat jij eens met hem ging praten. Er is iets met hem. Ik kan geen woord uit hem krijgen. Ze wandelden samen naar hem toe en zagen Pri met zijn gezicht naar de grasbank liggen. Hij moest haar wel horen aankomen, maar hij draaide zijn hoofd niet om en zei geen woord. Goedemorgen, Pri, zei Aravis. Hoe is het? Pri mompelde iets wat niemand kon verstaan. De kluizenaar zegt dat Shasta waarschijnlijk nog op tijd bij koning Lune is aangekomen, ging Aravis verder. Dus het lijkt erop dat al onze zorgen voorbij zijn. Eindelijk naar Narnia, Pri. Ik zal Narnia nooit te zien krijgen, zei Pri zacht. Wat? Voel je je niet lekker, lieve Pri, zei Aravis. Eindelijk draaide Pri zich om met zo'n droevig gezicht als alleen een paard kan trekken. Ik ga weer terug naar Calormen, zei hij. Wat, zei Aravis, weer terug de slavernij in? Ja, zei Pri, slavernij is het enige waar ik geschikt voor ben. Hoe kan ik ooit mijn gezicht laten zien bij de vrije paarden van Narnia? Ik die een merrie en een meisje en een jongen achterliet om opgegeten te worden door leeuwen, terwijl ik zo hard als ik kon weggaloppeerde om mijn eigen vegenlijf te redden. Nou, we zijn allemaal zo hard als we konden weggerend, zei Pri. Shasta niet, brieste Pri. Hij rende tenminste de goede kant op, hij rende terug. En daarover schaam ik me nog het meest. Ik, die mezelf altijd een strijdros heb genoemd en pochte over honderden veldslagen, dat ik verslagen moest worden door een kleine jongen, een kind, een veulen nog maar, die nog nooit een zwaard heeft vastgehouden en die zijn hele leven lang nooit een goede opvoeding of een goed voorbeeld heeft gehad. Ja, ik weet het, zei Aravis, zo voelde ik me ook. Shasta was fantastisch. Ik ben nog erger als jij, Pri. Al sinds we jullie zijn tegengekomen, heb ik hem hooghartig behandeld en op hem neergekeken. En nu blijkt hij de beste te zijn van ons allemaal. Volgens mij is het beter als we op hem wachten en hem zeggen dat we er spijt van hebben. Dat is beter dan terug te gaan naar Calormen. Jij hebt makkelijk praten, zei Pri. Jij hebt jezelf niet te schande gemaakt, maar ik heb alles verloren. Mijn beste paard, zei de kluizenaar die bij hen was komen staan, ongemerkt, omdat hij met zijn blote voeten bijna geen geluid maakte op dat zachte, bedauwde gras. Mijn beste paard, jij hebt niets anders verloren dan je eigendunk. Nee, vriend, leg maar niet je oren tegen me in je nek. Schud maar niet met je manen. Als je je werkelijk zo nederig voelt, als je daarnet klonk, dan moet je leren de feiten onder ogen te zien. Je bent niet helemaal zo'n geweldig paard als je zelf was gaan geloven, doordat je te midden van arme, niet sprekende paarden woonde. Natuurlijk was jij dapperder en slimmerder dan zij. Dat kon ook haast niet anders. Dat wil nog niet zeggen dat jij in Narnia ook zo bijzonder iemand zult zijn. Maar zolang je maar beseft dat je niet zoiets bijzonders bent, zul je over het geheel genomen een heel aardig paard zijn. Zo, en als jij en mijn andere viervoetige vriendin nu meegaan naar de keuken, dan zullen we eens kijken of er nog wat van het voer overgebleven is.